Wij lezen gemeente vanmorgen allereerst uit Jeremia 48. Tweede lezing is uit Lucas 19. En de derde is uit 1 Petrus 5. Dat is wat bladeren, maar hopelijk gaan we de rode draad zien. Of als u al en jij het voor jezelf al een beetje gelezen hebt, heb je misschien al iets van de rode draad gevonden vanmorgen. Jeremia 48, dat is een profetie over Moab. We vallen daar een beetje in. Als u er omheen bladert, dan zult u zien, staan allerlei profetieën tegenover allerlei volken en zo staan er omheen. Ammon en Edom en Babel en Filistijnen. Profetie over Moab vanmorgen. En als u nou denkt van, ja, waarom preek je er eigenlijk over? Ik bleef erachter haken bij mijn persoonlijke bijbellezing. En ik dacht toen ik het gelezen had van, wat moet ik daar eigenlijk mee? En toen dacht ik, nou ja, wat moet ik ermee? Ik moet er een preek over schrijven. Want het is het woord van God. Voor vandaag, niet alleen voor toen, maar ook voor vandaag. En hopelijk klinkt dat ook door in de verkondiging van morgen. We lezen de versen 1 tot en met 12 en dan vanaf vers 28. Over Moab. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Wee over Nebo, want het is verwoest. En er komen er allerlei plaatsen in Moab. Kiriatayim staat beschaamd, het is ingenomen. De veilige vesting staat beschaamd en is ontsteld. Moabs roem is er niet meer. In Hesbon hebben zij kwaad tegen hem bedacht. Kom, laten we het uitroeien, zodat het geen volk meer is. Ook u, Madmen, zal verdelgd worden. Het zwaard zal u achtervolgen. Hoor geschreeuw uit Horonaim. Verwoesting, grote ramp. Moab is gebroken. Zijn kleine kinderen hebben geschreeuw laten horen. Ja, de weg omhoog naar Luhit gaat men met voortdurend geween op. En de weg omlaag naar Horonaim hebben tegenstanders noodgeschrei gehoord. Vlucht, red uw leven. Word als een kaderstruik in de woestijn. Want vanwege uw vertrouwen op uw vestingwerken en op uw schatten zult ook u ingenomen worden. Kamos. Dus dan één, de hoofdgod van Moab. Kamos zal in ballingschap weggaan. Zijn priesters en zijn vorsten samen. Want de verwoester zal komen naar elke stad. Geen stad zal ontkomen. Dal zal vergaan. Vlakte zal worden weggevaagd. Zoals de Heer het heeft gezegd. Geef Moab vleugels. Want vliegend zal het weggaan. Zijn steden zullen tot een verwoesting worden. Zodat er geen inwoner meer is. Vervloekt wie het werk van de Heere traag uitvoert. Ja, vervloekt wie zijn zwaard bloed onthoudt. Moab is vanaf zijn jeugd zonder zorgen geweest. Het heeft als wijn op zijn droesem stilgelegen. Het is niet van het ene vat in het andere overgegoten. Het is niet in ballingschap gegaan. Daarom heeft het zijn smaak behouden en zijn geur is niet veranderd. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik aftappers naar hem toe zal sturen, om hem af te tappen. En ze zullen hun vaten leegmaken en hun kruiken stuk slaan. Vanaf vers 28 lezen we verder. Verlaat de steden, woon in de rotsen, inwoners van Moab. Wordt als een duif die nestelt in de openingen van een rotspleit. Wij hebben gehoord van de trots van Moab. Dat het zeer hoogmoedig is. Van zijn hoogheid, zijn trots, zijn hoogmoed, zijn hooghartigheid. Ik ken zijn overmoed, spreekt de Heer. Zijn holle praat is niet gepast, ze doen wat niet gepast is. Daarom zal ik over Moab weeklagen. Ja, over heel Moab zal ik het uitschreven. Om de mannen van Keheres zal men zuchten. Meer dan het bewenen van Jaezer zal ik om u wenen, wijnstok van Sibma. Uw ranken zijn de zee overgestoken. Ze hebben tot aan de zee van Jaezer gereikt. Op uw zomervruchten en op uw wijnoogst heeft een verwoester zich geworpen. Zo zijn de blijdschap en de vreugde weggenomen van het vruchtbare veld, namelijk het land van Moab. De wijn uit de perskuipen heb ik doen ophouden. Men zal geen druiven treden onder vreugdegeroep. Vreugdegeroep zal geen vreugdegeroep zijn. Vanwege het geschreeuw van Hesbon, te horen tot Eleale, tot aan Jahas, laten ze hun stem klinken. Van Zoar tot Horonayim, Eklat Selizia. Want zelfs de wateren van Nimrim worden tot woestenijen. Ik zal in Moab doen ophouden, spreekt de Heer. Wie offert op de hoogte en wie reukoffers offert aan de goden. Daarom klaagt mijn hart om Moab als de fluiten. Ja, klaagt mijn hart om de mannen van Keheres als de fluiten. Omdat de overvloed die het verwierf verloren is. Want elk hoofd is kaal geschoren. Elke baard is afgesneden. Op alle handen zijn insnijdingen. Om de heupen is een rouwgewaad. Op alle daken van Moab, op alle pleinen, overal is rouwklacht. Want ik heb Moab stuk gebroken. Als een pot waar niemand waarde aan hecht, spreekt de Heer. Hoe is het ontsteld? Ze weeklagen. Hoe heeft Moab zich met schaamte afgewend? Moab is belachelijk geworden tot een verschrikking voor alle die eromheen wonen. Want zo zegt de Heer. Zie, hij zal als een arend komen aanzweven. En zijn vleugels over Moab uitspreiden. Dat is dan die vijand. Kiriot wordt ingenomen. De bergvestingen veroverd. Het hart van Moabs helden zal op die dag zijn als het hart van een vrouw in barensnood. Zo zal Moab weggevaagd worden, zodat het geen volk meer is, omdat het zich groot gemaakt heeft tegen de Heer. Angst, valkuil, strik over u inwoner van Moab, spreekt de Heer. Wie uit angst vlucht zal in de kuil vallen. Wie uit de kuil opklautert, wordt in de strik gevangen. Ja, ik zal daarover over Moab brengen. Het jaar van hun vergelding, spreekt de Heer. Ze gingen in de schaduw van Hesbon staan. Zij die vluchten voor de macht van de vijand. Want een vuur is uitgegaan van Hesbon. Een vlam van binnen Sion. Het heeft de slapen verteerd van Moab. En de schedel van die druktemakers. Wee u, Moab. Het volk van Kamos is ten onder gegaan. Want uw zonen zijn meegenomen in gevangenschap, evenals uw dochters in gevangenschap. In later tijd echter, spreekt de Heer, zal ik een omkeer brengen in de gevangenschap van Moab. Tot zover het oordeel over Moab. Lucas 19 vervolgens, 37 tot 44 lezen we. Jezus onderweg naar Jeruzalem, intocht in Jeruzalem. En toen hij, Jezus, reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met een luide stem te loven om alle machtige daden die ze gezien hadden. En ze zeiden, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem, meester, bestraf uw discipelen. Hij antwoordde hun en zei, ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dicht bij de stad kwam, de stad zag, weende hij over haar. En hij zei, och dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen, bekennen, wat tot uw vrede dient. Nu is het echter verborgen voor uw ogen. Want zie, er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal zullen opwerpen rondom u. U zullen omsingelen. En u van alle kanten in het nauw zullen brengen. Ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ze zullen ook geen steen in u op de anderen laten. Omdat u het tijdstip waarop er naar u werd omgezien niet hebt onderkend. Ten slotte uit 1 Petrus 5, de versen 5 tot en met 9. Dan schrijft de apostel Petrus, evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan uw broeders in de wereld wordt opgelegd. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. We zingen gemeente na de verkondiging op Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. 85 vers 3. De tekst voor de verkondiging is vanmorgen dus uit Jeremia 48. We lezen de versen 31 en 32 nogmaals. Daarom zal ik over Moab weeklagen. Ja, het over heel Moab uitschreven. Om de mannen van Kirheres zal men zuchten. Meer dan het bewenen van Jaezer zal ik om u wenen, een wijnstok van Sibma. Uw ranken zijn de zee overgestoken. Ze hebben tot aan de zee van Jaezer gereikt. Op uw zomervruchten en op uw wijnoogst heeft een verwoester zich geworpen. Gemeente van God hier in Kralingse Veer, wat moet je er eigenlijk mee? Met zo'n oordeelsprofetie over Moab. Ik kan me best voorstellen dat u of jij, jongens en meisjes, dat je denkt van, wat heeft dat eigenlijk allemaal te zeggen? Ja, dan ga je naar de kerk. En ben je blij dat je kon intekenen. En dan krijg je zo'n oordeelsprofetie over je. Een heel lang hoofdstuk. En nog niet eens alles ervan gelezen vanmorgen. Of je zit thuis. En je hoort het aan. Ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Het kan zomaar zijn dat er bij ons zijn, of als je thuis zit, dat je inwendig al een beetje afgehaakt bent. Dat je denkt, ja, moet dat nou? Moet ik ermee? Of dat je stilletjes staat te denken, en misschien wat tegen elkaar gezegd hebt, want als je op de bank zit, dan kun je natuurlijk van alles tegen elkaar zeggen ook. Je zegt, nou, ik had eigenlijk wel wat anders gehoopt, of wat anders verwacht. Want het is al moeilijk genoeg, het is al nagenoeg. In de wereld en misschien zeg je wel ook in mijn eigen leven. Jeremia 48, gemeente, hoort bij die vergeten bijbelgedeeltes. Bij die bijbelgedeeltes dat als je ze aan tafel leest, dat je er maar heel moeilijk doorheen komt. En jongelui, dat je misschien wel tegen je vader of tegen je moeder zegt van, ja, wat hebben we nou eigenlijk gelezen? Heeft dat wel zin om dat allemaal te lezen? Het kan ook zijn dat je, nou ja, als je bij Jeremia 48 zo'n beetje bent aangekomen, dat je al een beetje gestopt bent. Hè? Want ja, die eerdere hoofdstukken, Jeremia 31 en zo, dat is dan wel bekend, dat is vertrouwd. Maar ja, dit allemaal. Laten we eerlijk zijn, gemeente, wat moet je er eigenlijk mee? Met een oordeelsprofetie over een volk wat al lang niet meer bestaat, hè? Moab. Jeremia, jongens en meisjes, Jeremia leefde 2600 jaar geleden. Dat is toch al heel lang geleden. 2600 jaar geleden. En je zou kunnen zeggen, over die oude profetie van Jeremia over Moab ligt een hele dikke laag stof. De volk bestaat niet meer. Tegenwoordig wonen daar de Jordaniërs. Dat is dat gebied, Jordanië. Wat moet je ermee? Nou ja, gemeente, ik hintte daar net al een beetje op. Ook nog wel om een andere reden. Als ik om me heen luister en als ik ook mezelf een beetje eerlijk probeer te bekijken. Dit soort bijbelgedeeltes is niet populair vandaag. Volgens mij hebben we het minder over het oordeel van God dan vroeger. En zo'n klacht over Moab. Het zou zelfs kunnen zijn dat u of jij zegt dat past eigenlijk helemaal niet zo bij de manier waarop ik geloof. Toch krijg je het vanmorgen te horen. Ik zei al, Jeremia leefde zo'n 600 jaar voor Christus, 2600 jaar geleden. Dat was de tijd dat koning Nebukadnezar het schrikbewind voerde in de wereld. Nou ja, die koning die ken je natuurlijk wel, Nebukadnezar. De machtige koning van Babel. En die kennen wij natuurlijk vooral omdat hij gekomen is naar Jeruzalem. De stad heeft ingenomen. Die mooie tempel van Salomo platgebrand. Die tijd. Verschrikkelijk gebeuren natuurlijk. Als je daar wat van wil zien hoe dat geweest moet zijn, dan moet je dat schilderij van Rembrandt nog eens opzoeken. Het hangt in het Rijksmuseum, maar dat kun je natuurlijk op internet ook wel vinden. Jeremia die treurt over de verwoesting van Jeruzalem. Dan zie je zo een donker schilderij. En dan op de voorgrond zit Jeremia, huilend, treurend. En op de achtergrond zie je dan de rode gloed en zie je de tempel in brand staan. Die tijd. Koning Nebukadnezar. Maar je zou bijna vergeten dat Nebukadnezar natuurlijk heel veel volken onder de voet heeft gelopen. En dat merk je trouwens als je die hoofdstukken rondom Jeremia 48 nog eens leest. Oordeelsprofetieën tegen Egypte, tegen de Filistijnen, Ammon, Edom, Damascus. Ze krijgen er allemaal een klap van die Nebukadnezar. En uiteindelijk moet Jeremia ook profeteren tegen Babel. Want Nebukadnezar kan wel denken dat hij de macht heeft en dat hij het in de wereld voor het zeggen heeft, maar hij gaat er ook aan. Maar goed, voordat het zover is, krijgen al die volken te maken met die macht van die tiran Nebukadnezar. Nou ja, dat zeg ik nou wel zo. Want dat klopt denk ik toch niet helemaal. Nebukadnezar is niet zomaar een tiran die zijn macht uitbreidt. Hij blijkt in de Bijbel ook een instrument te zijn in de hand van God. Nebukadnezar is de geesel waarmee God de wereld van die tijd tuchtigt. Dat blijkt natuurlijk bij het volk Israël. De ballingschap, maar dat blijkt ook hier in Jeremia 48. Uiteindelijk is God hier aan het werk. Ik ga eerst even wat beter kijken naar wat we hebben gelezen vanmorgen. Je zou kunnen zeggen, je kunt Jeremia 48 in twee stukken verdelen. Vers 1 tot 28, dat gaat dan over die verwoesting van Moab. En daarna, vanaf vers 29, gaat het over de oorzaak. Waarom is dat allemaal zo gegaan? Want die verwoesting. En het gaat ook over nog iets anders, maar daar kom ik zo op. Eerst even dat eerste gedeelte. Dat begint met wee. Wee. Wee over Nebo. Die grote bergen. Nebo. Ook een stadje. Wee over Nebo, het is verwoest. En als Jeremia dat zegt, dan moet het toch allemaal gaan gebeuren. Maar een profeet kijkt in de toekomst. En dan ziet het alsof het er allemaal gebeurd is. Wee! Staat in het Hebreeuws het woord hoi. Nou ja, jongens en meisjes, dat klinkt bij ons vrouwelijk, hè? Dat zeg je tegen je vriendje. Of je vriendinnetje, hoi! Maar in het Hebreeuws, in die oude taal, klinkt het helemaal niet zo vrolijk. Hoi, dat is de klacht die er is als iemand is overleden. Als dat werd aangekondigd, dan riepen ze door de straten hoi. En dan wist iedereen, ach en wee, verschrikkelijk. Hier klinkt de dode klacht, gemeente. En als we doorlezen, dan begrijpen we ook wel waarom. Moab is er niet meer, Moab is gebroken. Als ik het nog een beetje letterlijker vertaal in vers 4, dan staat er Moab ligt in puin. Zijn kleine kinderen hebben geschreeuw laten horen. Ik pak dat ene zinnetje er even uit, want dat spreekt wel tot onze verbeelding. Hè? Ik kan de meest gruwelijke dingen zien en aanhoren. Maar als het over kinderen gaat, kleine kinderen, dat raak je des te meer. Moeders met van die kleine kinderen op de armen, vluchtend. Schreeuwende kinderen. Kinderen die het uitgillen van angst. Ja, je ziet het vandaag natuurlijk zo gebeuren. Het is natuurlijk hoogst actueel, gemeente. Vluchtelingenkampen op Lesbos. In Syrië. In Beirut. Kleine kinderen die geschreeuw laten horen. Het tekent hier, gemeente, de ernst. Moab, dat gaat er helemaal aan. De steden van Moab zullen tot een verwoesting worden. Zodat er geen inwoner meer overblijft, staat er in vers 9. Wij zouden vandaag zeggen, er wordt een genocide gepleegd. Volkenmoord. En dan vraag je af, wat is hier allemaal aan de hand? Nou ja, dan komt bij dat tweede gedeelte van die profetie vanaf vers 29. Want dan krijg je antwoord van, waarom is het allemaal zo gegaan? Er staat in vers 29, wij hebben gehoord van de trots van Moab. Moab dat zeer hoogmoedig is. Van zijn hoogheid, zijn trots, zijn hoogmoed, zijn hooghartigheid. De Heer zegt dan, ik ken zijn overmoed, ik ken zijn holle praat. En als je naar die woorden, hè, pak het er maar gerust even bij. Want als je naar die woorden ziet in vers 29, dan zeg je, ja, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Hoogmoed. Hoogheid, trots, weer hoogmoed, hooghartigheid. Het zijn in het Hebreeuws ook bijna allemaal woorden die van dezelfde stam komen. Je zou zeggen, er zit retorisch iets in van een opstapeling. Je gebruikt iedere keer hetzelfde soort woorden om de ernst maar duidelijk te maken. Hoogmoed, hooghartigheid, trots. Nou, het geeft aan hoe erg het is. En waar dat op uitloopt? Nou ja, kijkt u maar mee, vers 42. Zo zal Moab worden weggevaagd. Zodat het geen volk meer is, omdat het zich groot gemaakt heeft tegen de Heere. God die zegt, ik ga over Moab brengen dat jaar van hun vergelding. Nou ja, dan krijg je een beetje beeldgemeente bij wat er hier aan de hand is. Dat is verschrikkelijk, hè? Als ik het een beetje moet samenvatten, zeg ik, het feest is voorbij. Dat staat er letterlijk. Hè? De blijdschap en de vreugde zijn weggenomen. De wijn uit de wijnperskuipen en zo, is er allemaal niet meer. Vreugdegeroep is geen vreugdegeroep meer. Feest is voorbij. Ja, wat je ermee moet, wat het ons te zeggen heeft. Nou ja, je zou kunnen zeggen, gemeente, hoogmoed komt voor de val. God die in deze wereld orde op zaken stelt. God die wel veel geduld heeft. De Bijbel gebruikt daar dat prachtige woord langmoedigheid voor. God die lang van moed, lang van geduld is. Dat is niet eindeloos, hè? dat betreft is Jeremia 48 een hele ernstige waarschuwing. En nogmaals, gemeente, laat ik voor mezelf spreken. Ik hoor het liever niet. U denk ik ook niet. Ik heb het wel keihard nodig. En u en jij ook trouwens. Want kijk, je kan vanaf van afstand kijken naar dat volk van Moab. En dan zeggen, ja, dat is zo'n heidens volk, wordt weggevaagd. Dat doet je natuurlijk geen centje pijn. Gemeente, daar snap je geen moment minder om vannacht natuurlijk. Ja, dat volk, dat is er al lang niet meer. Waar ging het over? Dat ging over Moab. Moab? Ja, dat volk van 2600 jaar geleden. Oh, zo lang? Wat is ermee gebeurd dan? Ja, dat is in ballingschap gegaan. Ze hebben dat volk uitgemoord. Oh. Nou ja. Dat is het dan, hè? Of toch niet? Ik zeg u vanmorgen. Uit naam van God. Kijk jezelf niet voorbij. En als je denkt, ja, nou ja, het is echt Oude Testament, hè? Dit is nou echt Oude Testament. Dan herinner ik u aan die woorden van Petrus. We hebben die woorden van Petrus vanmorgen gelezen. Over wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Hoort u dat? Dat is niet met testamenten. God zegt, wees met nederigheid bekleed, want ik keer me tegen de hoogmoedigen. Dat is een les, gemeente. Ook voor ons vanmorgen. Want hoe hoog te paard zit ik eigenlijk? Dat ik denk dat ik alles wel kan redden en dat ik alles wel kan regelen. Dat ik mijn leven wel kan bepalen, dat ik het allemaal wel kan uitdenken. En als ik het nou een beetje zo doe en zo doe. Dan heb ik God eigenlijk wel nodig. Gemeente, die mensen in Moab, die lachten om God. Er staat letterlijk, vers 27, ze lachten om God. Nou ja, dat zullen wij denk ik niet doen, gemeente, maar hoe is eigenlijk je levenswandel? De Bijbel zegt, en dat krijgt u vanmorgen, gemeente, van God en jij. Dat als je hem ongehoorzaam blijft, dan zal je voor eeuwig vergaan. Hoe zegt Jezus het ook alweer? Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Als het nou gaat om een vraag vanmorgen, om voor jezelf over na te denken of om over door te praten, van hoe zit dat eigenlijk tussen God en tussen mij? En wanneer weet je eigenlijk dat het goed zit? Ik hoop trouwens dat er nog een antwoord op komt vanmorgen, op die vraag. Maar dan ga ik nog door, want we zijn toch niet klaar met dat Bijbelgedeelte. Want er zit nog wat wonderlijks in. Ik zei dat net al. Er zit iets in waar we het nog over moeten hebben vanmorgen. Nou gaat het maar om vers 31 en 32. We hebben dat gelezen. We hebben gezien dat het oordeel van God over Moab komt. Daar hebben we het nou wel genoeg over gehad. Maar dan lees je ineens over weeklacht. Mensen die klagen, mensen die kermen, wie zouden dat zijn? Nou ja, jongens en meisjes, als ik aan jullie zou vragen, wie zouden nou die mensen zijn die klagen, die aan het kermen zijn? Dan zeggen, nou, dan zullen die mensen uit Moab wel zijn. Want dan komen die legers van Nebukadnezar en zo. Ja, zou ik ook denken, maar die mensen hoor je niet. Hier is de Heere God zelf aan het woord. Ik lees nog een keer vanaf vers 30 en dan lees ik door, ik ken zijn overmoed, spreekt de Heere. Zijn holle praat is niet gepast. Ze doen wat niet gepast is. Daarom zal ik over Moab weeklagen. Ja, over heel Moab zal ik het uitschreven. Om de mannen van Kirheres zal men zuchten. Meer dan de bewenen van Jaezer zal ik om u wenen, wijnstok van Sibma. Uw ranken zijn de zee overgestoken. Ze hebben tot aan de zee van Jaezer geruikt. Op uw zomervruchten en op uw wijnstok heeft een verwoester zich geworpen. Het is in onze vertaling, gemeente, niet helemaal duidelijk wie die ik nou is, hè? Staat in ieder geval niet met een hoofdletter. Ik zal weeklagen. Is dat kleine letter? Je zegt, nou, de Heere God is het in elk geval niet. Misschien is de profeet, zeg je dan. Jeremia. Ja, die mogelijkheid die kom je inderdaad wel tegen bij de uitleggers. Zeg, het is de profeet Jeremia. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, als het Jeremia is, dan is het nog aangrijpend. Want kijk, dat is dan niet Jeremia als een privépersoon, niet de meneer uit Anatot, maar de geroepen profeet, dienstknecht van God, de Allerhoogste. Dus als Jeremia hier zou huilen, zou wenen, dan doet hij dat wel als profeet. Maar zou het God niet zijn, gemeente? Moet je even lezen vanaf vers 30. Ik ken zijn overmoed, spreekt de Heer. En dan staat er, en daarom zal ik over hem weeklagen. Twee keer achter elkaar ik dat. Ja, dat moet toch eigenlijk wel dezelfde ik zijn, of niet? Dat de Heer hier aan het woord is, dat blijkt trouwens nog duidelijker. Als ik dit bijbelgedeelte uit Jeremia 48 vergelijk met Jesaja 15, Jesaja 16. Daar kom ik ook wel zo'n profetie tegen van Jesaja dan over Moab. En je merkt dat Jeremia daaruit geput heeft. Alleen Jeremia rangschikt het allemaal net een beetje anders. Bij Jeremia wordt heel duidelijk dat God degene is die aan het handelen is. Hij voltrekt het gericht over Moab. En hij is het ook die over Moab weent. Ja, maar ja, wat moet je daarmee? In de geschiedenis van de Bijbeluitleg merk je ook dat mensen daar moeite mee hebben om dat aan God toe te schrijven. Oude Arameese vertaling, die vertaalt het helemaal weg in Jeremia 48. Daar merk je dat helemaal niet meer, die tranen. En sommige moderne uitleggers, die zeggen, ja, hoe kan dat nou? God die het oordeel uitvoert, hoe kan hij nou ook degene zijn die verdriet heeft over Moab? Klopt toch niet? En dan zeggen ze, die tranenteksten, die moet je niet letterlijk nemen. Maar figuurlijk, ironie. En wij zouden vandaag zeggen, jongelui, die tranen, die zijn fake, niet echt. Of je zou kunnen zeggen, God heeft als het ware tranen. En dan geldt het van, ja, dan is het om te laten zien hoe erg het eigenlijk allemaal van die is. Gemeente, ik snap het allemaal prima. Want ja, het is natuurlijk heel gevaarlijk, hè, om, wij zouden bijna zeggen, om aan God emotie toe te schrijven. Zijn we niet gewend en zijn we in de gereformeerde traditie ook heel erg voorzichtig mee en terecht natuurlijk. Zeg, ja, past niet in onze theologie. Ik heb bij de voorbereiding gedacht, gemeente, het is me eigenlijk allemaal net een beetje te makkelijk. Waarom lees ik nou niet gewoon wat er staat? En nou even niet meteen denken, ja, klopt dat wel met mijn theologie en klopt dat wel met ons godsbeeld? Want dan word je eigenlijk ook nooit meer verrast door de Bijbel. Als je eigenlijk altijd al weet hoe het zit, word je ook nooit meer verrast. Dat is misschien wel iets wat ons bedreigt, hè? Dat je de Bijbel zo kan dichttimmeren dat je er ook nooit meer door verrast wordt. Dat je er ook nooit meer het gevoel hebt dat de Bijbel je tegenspreekt. Dat er dingen gebeuren waarvan je gedacht had, ik had gedacht dat het heel anders zat. Krijgen wij hier, gemeente, iets te zien hoe de Bijbel spreekt over oordeel? Dat Gods oordeel en zijn klacht over mensen wel samengaat. Wie zijn dat eigenlijk, die Moabieten? Ja, heidenen. Wat maakt dat nou uit, gemeente? Een paar Moabieten meer of minder? Wat maakt dat eigenlijk uit? Heel zo'n volk. Het zijn allemaal heidenen. Oh ja? Schrijven wij zo makkelijk af, gemeente? Zijn Gods schepselen. Gods schepselen. Moet je eens horen. Daarom zal ik over Moab weeklagen. Ik zal het over heel Moab uitschreven. Om de mannen van Kirheres, Moabieten, zal men zuchten. En meer dan de bewenen van Jaezer zal ik om u wenen. Wijnstok van Sibmai. Je ziet als het ware de overvloed van het volk van Moab. Als een grote wijnstok die rijdt tot aan de zee. Vol met vruchten. En er blijft niks van over. Want die zomervruchten die zijn niet geoogst. Maar de vijand die komt er overheen. Ik zal over u wenen. Gemeente, God is geen kille beul, ziet u dat? Oh nee, hij wordt niet door emoties meegesleept. Dat moeten we er ook maar niet van maken. Maar het gaat God wel ter harte, gemeente. Ik moet denken aan die tranen van Jezus vanmorgen. Bij Jeruzalem. Jezus, die de stad ziet, die over haar weent, als de Zoon van God, hè? Och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw eeuwige vrede dient, maar het is verborgen voor uw ogen. En dan ziet tegen Jezus als het ware die legers van die Romeinen al over die stad komen en die kermende kinderen in Jeruzalem en zo. Ze zullen geen steen op de andere laten. Wat zegt de Heer Jezus dan? Omdat u het tijdstip dat er naar u werd omgezien. Dat u dat niet hebt onderkend. Je had het niet in de gaten. Dat er een God was die naar je omzag. Nou, gemeente, tranen van God. Dat is misschien net over het randje heen. Maar die tranen van Jezus. Ziet u ze? Vanmorgen. Mag uw gemeente vanmorgen verkondigen. Ja, inderdaad, dwars door het oordeel heen en dwars door de scherpte heen van wie de Zoon van God niet heeft. Op die blijft de toorn van God. Mag u God verkondigen als een God die uw leven ter harte gaat. En het jouwe. Geen God die lukraak slaat. Maar die lust heeft in je behoud, in je leven. Ik hoor trouwens zelfs aan het einde van die profetie van Moab. Vond u dat ook zo'n wonderlijk zinnetje? Dan heb je heel die profetie gehad. En dan staat er. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Moab. In later tijd. Ook uit Moab komen blijkbaar kinderen van God. Nou. Vandaag hoor ik die oude profetie. Inderdaad, als een geestel over mijn hoogmoed en de uwe. En ook over mijn gemakzucht. Ook over mijn kerkelijke gemakzucht. Ook als het allemaal zo soms zo slap kan worden. Ook met heel deze tijd en zo. Vandaag zie ik de tranen van Jezus. Ziet u ze ook? En jij? Moet Jezus soms over u en jou wenen? Moet Jezus soms over je zeggen dat je het tijdstip niet hebt onderkend dat er naar je werd omgezien, God naar je toe kwam? Och, dat je nog vandaag zou bekennen tot je vrede dient. Je moet je bekeren, ja. Trouwens niet één keer, maar dat moet ik nou elke keer opnieuw leren. Om tot God te komen. Omdat er buiten Jezus geen leven is. Om tot God te komen. Vanmorgen. tot Jezus. Ja, als ik het dan toch over het oordeel van God heb geweten, nog één ding daarbij dan. Want als Jezus die tranen over Jeruzalem schreit, dan is hij begonnen aan zijn kruisweg. Het lijkt nog niet. Ze roepen nog Hosanna. Maar ja, je weet het, hè. Dat slaat zometeen om in kruisig hem. Dan hangt Jezus daar dadelijk. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Over de dodenklacht gesproken. Hoe zegt ons avondmaalsformulier het ook alweer? Je moet die woorden misschien in deze tijd, hè, ook als we geen avondmaal kunnen vieren, die woorden je te binnen brengen. Hij van God verlaten, opdat ik nooit meer door hem verlaten zou worden. Ziet u wel? Dat je behoud God ter harte gaat, gemeente. En dat die klacht van God geen loze klacht is. Hij geeft zijn eigen kind. Voor mensen die er net zo aan toe zijn als Moab. Al leef je 2600 jaar later. Nou kom ik tenslotte bij die woorden van Petrus terug. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Dat hebben we gezien. Ernstige waarschuwing. Ook voor ons vandaag. Maar dan gaat het nog verder. God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. Opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem. Want hij zorgt voor u. Verneder je onder de krachtige hand van God. Want de nederige geeft God genade. Wat is dat, je vernederen voor God? Dat je klein maken voor God. Jongens en meisjes, het was natuurlijk heel erg moeilijk voor jullie, die preek vanmorgen. Nou, even aan het eind. Naar jullie toe. Klein worden voor God. Weet je wat het is? Dat je op je knieën gaat. Ik zou het eigenlijk even voor moeten doen, maar goed, dat weet je hoe dat gaat. Hè? Dat je op je knieën gaat. Dat je buigt voor God. Dat je bidt. Dat je zegt, Heere God. Ja, laat ik het maar met jullie woorden zeggen. Hè? Schoon mijn zonden vele zijn, maakt u om Jezus wil mij rein. Dat is je vernederen voor God. Dat is klein worden voor God. En dat is niet alleen iets voor kleine kinderen vanmorgen, maar voor ons één voor één. Klein worden voor God. De nederigen geeft hij genade. Dat is vanmorgen gemeente buigen bij het kruis van Jezus. En zei, Heere Jezus, ik breng het er niet beter af als die Moabieten van 2600 jaar geleden. Het gaat ook over mij vandaag. Het was ineens actueel, het ging ook over mij. Maar bij uw kruis, Heere Jezus, mag ik daar schuilen. Werp al uw zorgen op hem. Ik weet niet hoeveel zorgen u heeft. Maar je mag ze allemaal bij hem kwijtraken. Zorgen over... Ja, over al die dingen waar je mee bezig bent. Waar je allemaal mee zit. Maar ook die zorgen, vergeet u die alstublieft niet. Of is het u nog geen zorg? Hopelijk toch wel. Hoe zal ik rechtvaardig voor God verschijnen? En als je je zorgen op hem werpt, dan mag je je zonden erbij werpen. Maar je moet het wel doen vandaag. Want die tranen betekenen niet dat het allemaal wel mee zou vallen. Je moet het wel doen vandaag. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor ons overgegeven. Wie zegt er vanmorgen, Heer Jezus, hier ben ik. Klein geworden onder uw krachtige hand. Klein geworden onder uw orde, maar klein geworden ook onder uw genade. Dat vooral. Om het stil vanmorgen mee te bidden. In een woelende wereld, ja, stil te worden. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot. Wat zegt God dan? Nou, over blijde troost en vrij. Hoor je het? Mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid treedt. Amen.